Hoe houd je een docent scherp als die eenmaal binnen een onderwijssysteem te maken krijgt met de dagelijkse problemen? Daar weet de volgende gast alles van. Professional Meets Student, in gesprek met Thea Langveld. Thea,
ja.
Welkom. Leuk dat je er bent. Je zou er toch van uitgaan dat docenten bekwaam genoeg zijn om een goede toetskwaliteit te halen. En toch hou jij je hiermee bezig. Waarom?
Ja, nou, ik hou me eigenlijk vooral bezig met hoe docenten eigenlijk altijd leren en zichzelf ontwikkelen. En dan merk ik dat docenten dat ook dat het voor hun prettig is om zeg maar zich te blijven ontwikkelen. Want voor je het weet doe je anders het docentschap op de automatische piloot. En dat is nooit, dat is niet altijd een garantie dat het dan wel goed gaat. Dus jezelf ontwikkelen is ook een manier van jezelf scherp houden en jezelf. De voldoening ervaren van beter worden.
Om er juist voor te zorgen dat automatische pilootje niet gaat praten in je hoofd of gaat draaien, dat bandje.
Ja, precies. Ja, precies. En het andere punt is dat de wereld verandert ook. En dat geldt ook voor toetsing. Dus soms dan wordt er een nieuwe manier van toetsing geïntroduceerd in een hogeschool of universiteit of zo. En dan moeten docenten ook dan al dan niet iets mee.
Ja, docenten moeten soms dan ook mee, inderdaad. Ja. Interessant. Nou, hier gaan we dus de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een kritische student aan mijn zij, Mila Marie. Mila Marie, welkom.
Dankjewel.
Wat merk jij van de docent die Thea zojuist schetst? De automatische piloot bij docenten.
Nou, wat ik merk bij ons op studie is dat hij eigenlijk weer net heel erg getriggerd is. Omdat we een nieuw curriculum hebben.
Ja.
En daar moesten heel veel nieuwe factoren een rol in gaan spelen. En die blijven soms een beetje haperen bij de oude docenten. En aan de andere kant, de nieuwe docenten, die willen daar vol tegenaan gaan. Dus er wordt bij ons veel over gediscussieerd.
Ja. Ja.
Merk je daar een verschil in tussen oude en nieuwe docenten?
Nou, ik zou wel heel erg voorzichtig zijn om daar meteen allerlei generaliserende uitspraken over te trekken.
Hoezo?
Ja, daar moet je altijd mee oppassen, denk ik. Maar ik herken wel heel erg dat als er een nieuw curriculum of zo wordt ingevoerd, dat met kinderziektes gaat. En dat eigenlijk ook de hele organisatie eigenlijk dan moet leren. Dus dat geldt voor alle docenten, maar ook zelfs voor de onderwijsorganisatie als het bureau.
Het management
en dat soort dingen.
Ook heel erg.
Ja, zeker. Dus eigenlijk moet iedereen dan leren. En dan is het voor met elkaar. Het duurt wel een paar jaar om dat een beetje uit te zoeken. En dus ook voor de docenten van wat is eigenlijk mijn rol? Hoe kan ik die het beste vormgeven?
Wat ik me afvraag daarin, is dat ik merk dat sommige docenten zeggen, ik snap het niet. Ik sta nu een vak te geven waar ik niet helemaal voor opgeleid ben. Dus de toets doen we even op deze manier. En zo is de rubriek, dus daar moeten we wel naar werken. Mm-hmm. Hoe kan dat?
Dat docenten eigenlijk een ander pad trekken dan dat we, zoals dat door de opleiding is ingezet.
Op het moment dat er iets aangereikt wordt vanuit de opleiding.
Ja, hoe kan dat? Ja, ik ben wel geneigd om dat te interpreteren als van dat een docent gewoon dus nog niet zo goed weet hoe die met dat nieuwe kader, hoe hij het dan moet gaan doen met bijvoorbeeld die toetsen en die rubrics. En dat hij dan eventjes dan maar terugvalt op het oude en vertrouwde. Eigenlijk bij gebrek aan een alternatief nog.
Wat valt er tegen te doen?
Ja, nou ja, dat is dus interessant van hoe je dat leren tussen die docenten en de organisatie. Maar hoe je dat met elkaar een vorm voor kan vinden. Om dat dan samen in te experimenteren en erop te kijken wat er lukt. En om dat dan zeg maar door te ontwikkelen. En dat is ook waar mijn onderzoek over gaat. Of het onderzoek wat ik heb gedaan over ging. En daar hebben we heel erg proberen te zoeken naar vormen van leren waarbij docenten echt leren met en van elkaar. Dus zonder dat het door een juf of met een juf of een meester voor een klas of zo. Maar dat het heel erg is het samen experimenteren en het samen bespreken van wat er werkt en wat er niet werkt. En ook het bespreken van vragen waar docenten dan eens tegenaan lopen.
Ja. En hoe benader je een docent? Want ik kan begrijpen dat misschien een wat stuggere docent misschien wat vastgeroest zit in een log systeem, wat het onderwijs heet.
Ja, ja, en In de groepen en zeg maar in de dingen waar ik ervaring mee heb. Dus en ook de groepen die ik heb onderzocht. Daar hebben we gezocht naar vormen waar, om de docenten bij elkaar te laten komen. En heel erg aan te sluiten bij de vragen van de docenten zelf. Dus hun eigen praktijkvragen die ze dan gewoon zelf konden inbrengen. En de docenten dan bij elkaar te brengen op het moment dat ze toch om 1:30 zeg maar les moesten geven. En dan brachten we ze bij elkaar om 12:00 met hun broodjes en zo erbij. Dus om precies te zoeken naar die momenten die dan eigenlijk heel laagdrempelig zijn. En waarbij de docenten dan zelf heel erg aan het roer staan. Zodat de docenten echt zelf bepalen wat er op dat moment wordt besproken. En dat is dan altijd per definitie heel relevant.
Ja, en waar komen docenten dan mee op tijdens zo'n sessie? Waar lopen ze het zelf tegenaan?
Ja, dat kan. Nou, dat zijn dus echt praktijkvragen. Dat zijn echt praktijkvragen. En in die context waar ik onderzocht had, ging het heel vaak over de rol van de docent. En maar dat zat ook een toetsing in die periode dat ze les gaven. En dan bespraken ze bijvoorbeeld, zeg maar, twijfelgevallen. Van oké, ik vind dit een student, zus en zus en zo. Ik twijfel of ik hier nou wel of niet een onvoldoende voor moet geven. Wat vinden jullie? Soms algemene thema's. Over, hoe geven jullie nou dit een soort onderwijsvorm? Wat gaat er goed en hoe kunnen we dit nog verbeteren? Dat soort dingen.
Docenten krijgen bij ons op donderdagmiddag vrij.
Ja.
Om te overleggen.
Ja, heel goed.
Om dat soort gevallen te bekijken.
Ja.
Dat ging 2 weken goed en daarna kwamen ze niet echt meer opdagen.
Nee?
Wat valt er tegen te doen? Heb je dat ook in je onderzoek kunnen bekijken? Hoe motiveren we nou docenten om echt dit vast te houden?
Ja, wat er in die groepen die ik heb onderzocht gebeurde, was door de mensen die niet meer kwamen, toch nog wel eventjes achteraan te bellen, vragen, et cetera, van wat is er aan de hand. En wat heel belangrijk was, is dat de belangrijke sleutelfiguren eigenlijk binnen die gemeenschap van docenten, dat die er waren. En dat die ook als eerste eigenlijk er aan zet waren wanneer er docenten werd gevraagd van wie wil het de volgende keer voorbereiden. Dan werden ze de goede, zeg maar de beste docenten als eerste kwamen aan bod. Waardoor de rest toch wel eens iets had van dit is echt heel erg nuttig. Dit levert echt wel wat op. Dus de bijeenkomsten die bewezen zich hun nut daardoor heel snel. En zo bleven de mensen komen met kleine stimulans.
Maar het gaat er dus ook om wie je aanspreekt daarover. Sleutelfiguren heb je het over.
Ja,
belangrijk
zeker.
Wie de leiding neemt.
Ja. En heel erg van begin heel sterk proberen je het nut te laten zien. Ja, dan komen mensen zelf wel. En ook vooral niet opgeven. Want soms dan komen er ook wel voor dat er minder docenten waren. Maar dan gewoon doorgaan. Ja, soms dan hoort dat er ook bij.
Niet zeggen, oké, nu werkt het niet.
Nee, precies, we stoppen er maar weer mee. Ze willen het niet. Nee, gewoon doorgaan. Ja.
Heb jij de rol van de docent zien veranderen in je werkzame leven?
Dat zou ik denken van wel. Ja, ik heb ook heel veel docentenrollen gezien die hetzelfde zijn gebleven. Maar ik heb toch ook wel vernieuwingen gezien in de zin van steeds meer een coach in de rol. Steeds meer een heel flexibel kunnen zijn. In plaats van zelf het curriculum van tevoren helemaal uitdenken, is eigenlijk gewoon heel erg kunnen aansluiten op wat de lerende inbrengt en wil.
Dus docenten zijn niet zo log als ik misschien denk?
Nee, ik denk niet dat je daar een karikatuur van moet maken. Nee hoor, het is een heel moeilijk vak. En het vraagt heel erg veel van mensen. En ik denk dat het heel prijzenswaardig is als je dit vak goed kan.
Ja. Ik denk dat het soms wel dat veel studenten zo'n karikatuur een beetje voor zich hebben.
Ja?
Maar dat komt ook voort uit de communicatie naar studenten toe. Wat een docent kan betekenen. Of waar keuzes op gebaseerd zijn. Denk je dat er nog iets verbeterd kan worden in die communicatie? En wat er dan verbeterd kan worden?
Naar de studenten toe.
Ja, en de beslissingen.
Ja, dat kun jij misschien wel beter.
Ja, misschien maar was er iets ervoor gekomen.
Ik weet niet, het eerste waar ik aan denk is zeg maar om samen met de studenten het gesprek te hebben over wat zij willen. Ja, dan zeggen studenten meestal ook wel, ik wil leren. Ja, heus wel. En dan, als je dat serieus hebt, dat gesprek, dat studenten zich dan serieus genomen voelen in dat gesprek. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Ja.
En wat zijn de ontwikkelingen waar de docent vandaag de dag nu mee te maken heeft? Waar moet nu op worden ingesprongen? Wat krijgt voorrang op het gebied van toetskwaliteit en dergelijke?
Ja, formatieve toetsing is denk ik iets wat heel erg speelt. Om zeg maar proberen los te denken van de, ja, dit, toetsen van dat wat we willen zien. En meer richting dus toetsen van ontwikkeling. Die studenten doormaken. Ja, durven loslaten, denk ik, zeg maar. Dus meer zelfsturing, meer flexibilisering. Meer aansluiten daardoor. Meer gepersonaliseerd onderwijs. Aansluiten bij de interesses van leerlingen. Dat soort ontwikkelingen is wat ik het meeste zie. Ja.
En wat voor hindernissen kom jij dan nog tegen? Waar loopt het nog vast?
Nou, ik denk dat het voor docenten heel moeilijk is om die stap te maken. En ik denk ook dat het systeem heel erg tegen kan werken daarin.
Zeg hebben we te maken met echt wel een beetje bureaucratie?
Bureaucratie, maar het zit ook bijvoorbeeld in gebouwen. Zo simpel, weet je, dat onderwijsinstellingen zijn heel vaak met lokalen.
Dat bedoel je ook met het systeem? Dat is,
ja,
het systeem
alles. Met... Ja, dat zit dus in de gebouwen. Dat zit in het feit dat we met studiepunten werken. En dat daar dat er een bepaalde eenheden is. En dat we alleen op die manier kijken naar onderwijs. Ja, accreditatie, dat legt natuurlijk ook allerlei eisen op.
Soms.
Ja, dat is wel een bepaald systeem in ieder geval, waardoor... Dat is denk ik voor de meeste docenten en onderwijsmanagers die echt iets anders willen, wat de meeste beperkingen oplegt. Want,
heeft u daar een oplossing voor, als u dat ziet?
Ja, dat moet je dus op systeemniveau, moet je die oplossing zoeken.
Ja, maar wat denkt u, oké, als we dit idee gaan pitchen bijvoorbeeld, daar kan echt iets mee gedaan worden?
Ja, nou zeg maar, ik denk flexibilisering van het curriculum. Dus het kunnen loslaten van de studiepunten idee. Dat is denk ik, en de NVAO-eisen die daaraan gesteld worden, zou denk ik een eerste stap zijn. Want als je dat loslaat in het systeem, dan kunnen verder denk ik de docententeams en zo, die kunnen zelf dan denk ik wel weer met elkaar dan wel dus het gesprek hebben van oké, wat willen we dan? En dan kunnen ze de rest denk ik best wel goed zelf. Van oké, dan willen we dus... geen whiteboard meer, maar iets anders. Ik zeg maar wat. En dan regelen ze dat denk ik wel. Maar het feit omdat ze die ze daarin ruimte kan geven.
Dus het hoeft helemaal niet vanaf... Ik zie het dan zo voor me, hoe jij dat zo schetst. Als het hele systeem aangepast moet worden, dan zou je eigenlijk eenmaal opnieuw moeten beginnen. Ja. En moet er ook niet iets gebeuren bij de docentopleidingen zelf?
De docentopleidingen, ja, die gaan dan vaak wel mee, hoop ik.
Hoop ik.
daar heb ik toch wel vertrouwen in. Ja? Ja, ja, want ook de docentenopleiders, die moeten wel bij de tijd blijven. Ja, ja, ze kunnen niet de docenten blijven opleiden voor een curriculum van 25 jaar geleden.
Maar toch is het dat docenten bij ons moeten een master hebben gehaald om les te kunnen geven.
Ja.
Je haalt er een hele goede groep docenten mee weg. Denk jij, ik vind dat dat voor een goede reden is gedaan. Of heeft dat eigenlijk misschien ook wel een beetje beschadigd?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Omdat een docent met een hele goede inhoudelijke expertise... kan ook een hele goede docent zijn, maar het hoeft niet. En dat geldt vroeger andersom. Dus zeg maar, toen er geen eisen werden gesteld aan inhoudelijke expertise... had je ook en betere en minder goede docenten. Dus,
maar je sluit eigenlijk een groep uit die... waarvan je zegt, nou, dan houden we het beter over... terwijl je misschien niet op de juiste manier een groep weghaalt.
Ja, dat zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja, kijk, er zijn ook masteropleidingen die gaan over leren en innoveren... en didactiek en zo, hè.
Dat is waar,
dus,
maar kost geld.
Dus zulke soort masteropleidingen kan je dan ook in investeren als hogeschool. Ja. Ik denk wel dat je dan docenten hebt die goed weten wat ze doen. Die dan wel heel goed, zeg maar, een taal hebben meegekregen... En ruimte hebben gehad om na te denken over... wat doen we nou eigenlijk als docenten in ons onderwijs? Wat willen we dan eigenlijk mee? Dat zou dan wel een oplossing zijn. Ja.
In de literatuur over het leren van professionals... is ook veel verschenen over het informeel leren op de werkplek.
Ja.
Hoe zet jij dat in?
Ja, dus... door heel erg te kijken, eigenlijk door naar verschillende dingen te kijken. Maar als eerste dus heel erg te kijken van wat zijn nu de vragen waar de docenten in de praktijk tegenaan lopen. Om dat dus eigenlijk centraal te stellen in het leren van professionals. Om vanuit daar te redeneren. En ze daar dus ook de ruimte voor te geven om die vragen te formuleren en uit te zoeken. En door community vorming. Dus door mensen bij elkaar te brengen met vergelijkbare vragen. En heel erg dus te stimuleren. Dat mensen een podium en een plek te geven om te leren van elkaar. En dus ook hun expertise te laten zien. Zodat ze ook worden gekend en erkend in hun expertise. Dus eigenlijk met name vanuit die twee poten. En dan kan ik nog een beetje nadenken. Of een soort derde poot van, kunnen we dan vanuit het leren wat er dan ontstaat. Kunnen we dan toch nog iets spullen of zo, documenten of checklists of weet ik veel, materialen, tools ontwikkelen, zodat dat leren wat er dan in zo'n groep plaatsvindt, zodat het op een of andere manier gestalte krijgt, en op papier of zo, of in materiaal, wat dan ook weer verder gebracht kan worden naar andere mensen, dus buiten die ruimte waarin het is ontstaan. Dus dat zijn eigenlijk drie gedachten dan van waar ik vanuit de literatuur ook nadenk daarover.
En op welke lagen gebeurt dat? Want ik kan begrijpen dat inderdaad docenten, al is het maar bij het koffiezetapparaat, elkaar tips geven en dergelijke.
Ja.
En docent en student misschien ook. Maar er zit misschien ook nog een hele laag boven die er ook heel veel mee te maken heeft.
Ja.
Denken zij ook mee of zit daar juist de logheid?
Ja, dat is best wel een moeilijk punt wat je nou zegt. Want als je dus leren tussen docenten wil bevorderen, dan moet je zorgen dat de onderwijsorganisatielaag daar niet te veel bij komt. Want je moet de docenten best wel de ruimte geven. Maar vervolgens is er dan toch weer, er komt wel altijd of vaak een punt dat de docenten zeggen van ja, maar dit moeten we eigenlijk toch wel bespreken met de onderwijsorganisatie. En dat is in ieder geval in die groepen die ik heb gevolgd nog best lastig gebleken om dat gesprek goed op gang te krijgen. Maar moest heel veel in geïnvesteerd worden.
Maar door komt dat?
Ja, ik denk dat mensen een andere taal spreken. Omdat ze vanuit een andere manier kijken tot naar hetzelfde proces, het onderwijsproces, maar toch vanuit een ander perspectief. Dus daarvoor moet er dan ook nog veel tijd en veel communicatie en zo zijn om die verschillende blikken te leren begrijpen.
Is het uiteindelijk wel goed gekomen? Tussen deze twee lagen.
Ik denk dat het een proces is.
Ja,
natuurlijk.
Ja,
misschien heb je ook niet ten einde. Maar.
Nee, dan heb je ook mensen. Soms spelen mensen ook een soort bruggenbouwersrol daarin. Die kun je heel goed gebruiken. Dus soms zijn er mensen, heb ik gezien, dan in dat onderzoek van mensen die vanuit de docentengroep, zeg maar, in de onderwijsorganisatie terechtkwamen. En daardoor dus heel goed en de taal spraken van de docenten en wisten wat er speelde. En op de plekken zaten waar de dingen veranderd konden worden. Dus dat zijn bijvoorbeeld hele belangrijke figuren dan daarin.
Ja, dus wel een stijgende lijn. Er is een soort lichtje aan het einde van de tunnel in de communicatie.
Oh, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker ja, dan, ja.
En bij jullie op de VU, vanuit daar heb je het onderzoek gedaan natuurlijk.
Ja, ja.
Heeft dat verandering teweeg gebracht bij jullie zelf als universiteit?
Ja, ik heb dit onderzoek is gebaseerd bij één specifieke faculteit. En daar heb ik wel degelijk ontwikkeling gezien in de loop der jaren. Dus waarbij zowel echt het onderwijs is verbeterd. En docenten beter hun rol wisten te definiëren. Onderwijsorganisatie beter wisten te vinden. En andersom, de onderwijsorganisatie hen beter wisten te vinden.
Wat is daar dan specifiek gebeurd waar andere organisaties of hogescholen of universiteiten een voorbeeld aan kunnen nemen?
Al, het is nooit één dingetje of zo, hè? Het zijn eigenlijk al deze dingen samen. Dus ik denk, zeg maar, al die dingen die ik al genoemd heb. Plus dan toch ook nog wel, denk ik, een focus van het bestuur en het management op verbetering. Ja, ik denk dat het ook heel cruciaal
eigenlijk
is.
Eigenlijk waarvan we net zeiden dat daar de taal nog niet helemaal gesproken wordt.
Ja, maar
Dus
het ging niet vanzelf en het was wel lastig. Maar doordat toch mensen dat dan toch willen, zeg maar, is die intentie goed.
Ja. En wat wil je nog bereiken, Thea? Wat moet er nog gebeuren in nu? Nou, als je morgen naar buiten, als je morgen naar je werk gaat, wat is dan het eerste wat je nu gaat oppakken?
Nou, ik denk toch docenten serieus nemen. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Zij zijn toch de belangrijkste schakel, denk ik, in het hele proces. Tussen de studenten en alle andere mensen die nadenken
serieus nemen
over
door wie? Wie moet docenten serieus nemen?
Nou, zeg maar de docenten zelf. Ja, docenten zelf, het management ook. Ja, studenten ook, hoop ik.
Is er soms een lek dat docenten zichzelf niet serieus genoeg nemen of durven te nemen?
Ja, soms wel. Ja, soms zie ik dat wel. Dan wordt er bijvoorbeeld geklaagd over iets, maar dan laat ze het daarbij... Terwijl, ja, als je echt jezelf serieus neemt, dan zou je dan wel een stapje verder gaan. En toch ook zeggen van, ja, nu ga ik toch eens aankloppen bij degene die hier over puntje, puntje gaat. Om dus toch te vragen waarom het zo is zoals het is. En om toch te zeggen van, goh, dat werkt niet in de praktijk. Nee. Ik zie dit en dit gebeuren. Ja, zou het helpen als het sowieso zou aanpassen.
En hoe zou jij dan, Thea, de toekomst van het onderwijs zien? Als het aan jou ligt?
Ja.
Wat gaat er nog te vaak fout? Want we hebben natuurlijk alleen maar op deze ene faculteit binnen de VU gekeken. Maar
ja,
als je naar kijkt, landelijk gezien.
Ja, ik zie wel. Ik vind jonge mensen hebben ontzettend veel potentie. Ze kunnen echt ontzettend veel leren. Ze kunnen ontzettend eager zijn en gemotiveerd. En dan komen ze bij in een onderwijssituatie en dan wordt ze soms stuk geslagen. Dan moeten ze de 3 boeken leren en zonder dat voor hen duidelijk is waarom en waar dat toe leidt. En dan zie je helemaal hun creatieve potentie niet benut worden en zo. Daar zou ik denk ik nog het meeste. Dat zou ik het liefste willen veranderen.
Thea Langveld, dankjewel.
Ja.